Het is vandaag Israëlzondag en Loofhuttenfeest. Nou, Loofhuttenfeest had ik ook wat over willen delen, maar Joram was me voor. Maar misschien dat ik er nog wel een paar details aan toe kan voegen. In ieder geval Israëlzondag. En Christenen voor Israël beschrijft het doel van de Israëlzondag om als een dag waarin we stilgestaan staan bij de plaats van Israël in Gods plan. Ik wil vanmorgen de nadruk leggen op de plaats van Israël in Gods hart en de plaats van Israël in ons hart. Waarom toch steeds die aandacht voor Israël, zou je kunnen denken? Er zijn andere zaken die minstens even belangrijk. Moeten we niet in eerste instantie bezig zijn aandacht schenken aan onze eigen persoonlijke relatie met onze Heer? Of aan onze broeders en zusters en hun noden, praktisch? Of aan evangeliseren? Of aan bidden, aanbidding, geestelijke strijd, genezingen, profetie, net gehoord, belangrijk. Of bezig zijn met de eindtijd en de wederkomst van Jezus. Ja, ook. Het is en al die zaken die ik net noemde, en aandacht voor Israël. En nou valt het me wel eens op dat Israël niet per definitie een prominente plaats inneemt in het hart van mensen. Of in hun gebeden, of in hun interesse, of wat ze belangrijk vinden. Dat is niet vanzelfsprekend. En vanmorgen wil ik je stilstaan bij de plaats en de betekenis van Israël voor God. En hoe God aankijkt tegen hoe wij ten opzichte van Israël staan. En welke gunstige of ongunstige gevolgen dat kan hebben. Want in Genesis 12, vers 3... teksten worden geprojecteerd, dus dan kun je me volgen. Daar zegt God, wie Israël zegent, zal door mij worden gezegend. En wie Israël vervloekt, zal door mij worden vervloekt. Dus vanmorgen wil ik nadenken over onze positie ten opzichte van Israël en onze verantwoordelijkheid en voorrecht om Israël op de positie te brengen die de Heer voor Israël had bestemd en nog steeds heeft bestemd. Daarvoor lezen we een tekst uit Jeremia. Het is een bekende tekst, Jeremia 29. Daar staat, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij de u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap hebt doen wegvoeren. Nou, we zullen zien deze ochtend dat God ons betrekt in zijn plan met Israël. We kunnen en we mogen daarin een rol spelen. En hij geeft ons zelfs een taak daarin. Er is sprake van actieve deelname. Nou, als wij daar een actieve rol in moeten spelen, als we een actieve taak hebben, dan is het goed om te weten wat dan die rol is. Wat die taak is, wat er van ons verwacht wordt. En ook helpt het om, kennis van Israël over de plaats die Israël inneemt in de politieke ontwikkelingen en in dat speelveld van machten en krachten in het Midden-Oosten. Dan kunnen ze dat in Bijbels perspectief plaatsen en je zult zien dat de Bijbel ons meer wijsheid en inzicht geeft dan menig president of staatshoofd die in het Midden-Oosten orde op zaken willen stellen. En daarom houd ik het maar bij de oorspronkelijke en enige ware en betrouwbare bron van informatie en dat is Gods woord. Nou, mocht je interesse gewekt zijn, dan kan ik het boek Zegen door Israël aanbevelen. Dat zal vast wel via de boekentafel verkrijgbaar zijn. gaat over wat christenen moeten weten over Israël. En dat beschrijft hoe wij Israël tot zegen kunnen zijn, maar zeker ook hoe wij zegen ervaren door Israël. Verder is voor deze Israëlzondag een magazine uitgegeven. Nou, dat heeft Joram net al aangekondigd. In de afloop dan zullen we dat ronddelen. En de doelstelling voor deze ochtend is om toegerust te worden om voor Israël te bidden. Israël wordt ook wel onze oude broeder genoemd. En gezien de tijd ga ik er met een sneltreinvaart doorheen. Dus ik zal niet al te veel details vermelden of al te veel diepgang. Maar ja, vergeef me daarvoor. Maar ik wil mijn tijd zo goed mogelijk benutten om zoveel mogelijk informatie die toch wel relevant is met jullie te delen. En voor ik begin wil ik even een kort promotiefilmpje laten zien van Christen voor Israël. Dat is voor deze Israël Zondag samengesteld. Jeremy.
Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Denk aan de velden rondom Bethlehem, waar Jezus werd geboren. Of de Jordaan, waar het volk Israël het land binnentrok en waar de Heere Jezus gedoopt werd door Johannes. Denk ook aan Capernaum, waar Jezus woonde en Gods woord predikte in de synagoge. En natuurlijk Jeruzalem, waar koning David zijn troon had, waar de tempel stond en waar ook de Heer Jezus vaak verbleef en wonderen verricht. Of bijvoorbeeld het meer van Galilea, waar Jezus de storm tot bedaren bracht. Het zijn plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken, omdat we ze kennen van de Bijbelverhalen. Tegelijk zijn het ook plaatsen die je vandaag de dag gewoon kunt bezoeken. Steden en dorpen uit de oudheid die opnieuw bewoond worden. Waar het land Israël weer opbloeit na 2000 jaar ballingschap. Er staan veel beloften in de Bijbel over het land en het volk Israël. God koos deze plaats om er te wonen, te midden van zijn volk. Jezus zei dat hij op een dag zal terugkomen op deze plaats, om vanaf daar de hele aarde te verlossen. De Heilige Geest werd uitgestort in Jeruzalem en vanaf daar ging het evangelie de wereld in. Wij zijn een bevoorrechte generatie. In onze tijd mogen we er getuigen van zijn dat God zijn volk thuisbrengt en het land Israël herstelt. We mogen zien dat de profetieën realiteit worden voor onze ogen. We zien de woestijn tot bloei komen. In Jeruzalem spelen de kinderen opnieuw op de pleinen. Gods trouw zie je vandaag in Israël tastbaarder dan ooit. Wij roepen jou op om God te danken voor zijn oneindige trouw. We roepen je op om blijvend te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doe je mee? Ga naar cvi.nl/ikdoemee.
Ik wil beginnen met een paar gedachten in jullie midden te leggen. Als je een innige relatie hebt met iemand, een hartsrelatie, dan ben je geïnteresseerd in het hartsverlangen van die ander. En dan wil je jezelf ervoor inzetten dat zijn of haar hartsverlangen in vervulling gaat. In ieder geval oprechte belangstelling tonen voor wat de ander bezighoudt. Amen. Een tweede gedachte. Als je jezelf de vraag stelt, wie is mijn voorbeeld? Als wie wil ik zijn? Dan is de kans groot dat het antwoord is Jezus. Dus dan moet je eigenlijk wel belangstelling hebben voor zijn wereld, zijn beleving, zijn achtergrond, wat hem bezighoudt, wat hem motiveert, wat hem beweegt. Amen? Nou, goed dat er bevestigd wordt op die amen, want Jezus was een Jood. Zijn initiële doelgroep waren de Joden. En zijn hartverlangen gaat uit naar het Joodse volk. En wat ik nu ga zeggen, dat klinkt een beetje cru, maar ik citeer een rabbijn die het in deze bewoordingen, die ik zou voorlezen, ook stelde. Die zei, er zijn veel christenen die van dode joden houden. En hij zei, ik bedoel de joden uit het verleden. Mozes, Jozua, David, de profeten, Petrus, Paulus, zijn allemaal dood. Of, zei hij, we kijken op naar joden die nog geboren moeten worden. De Joodse generatie die in de profetische toekomst zal leven. Als Israël het middelpunt van de wereld zal zijn en vanuit Jeruzalem de vrede zal uitgaan die de hele aarde zal vervullen. Of nou in dat rijtje van dode joden werd Jezus niet genoemd. Deze rabbijn was een orthodoxe rabbijn, geen Messias beleidende. Maar wij weten waarom dat Jezus niet aan dat rijtje thuis hoort. Want Jezus leeft, heeft geen plaats in dat rijtje van overledenen. Maar de vraag waar het om gaat is, wie staat er vandaag de dag naast de Joden? Wie houdt er nu van hen in Jezus' naam? Wie staat er aan hun kant in de strijd? De hele wereld lijkt tegen ze, zelfs in de Verenigde Naties wordt er sprake van een anti-Israël houding. Eerst eens kijken naar het ontstaan van Israël. In Genesis 25, vanaf vers 26, daar lezen we over de geboorte van Jacob en Esau. En dat Esau als eerste werd geboren en dat Jacob bij zijn geboorte direct daarna de hiel van zijn broer Esau vasthield. Daarom staat er in de Bijbel, gaf men hem de naam Jacob. Nou, de naam Jacob, die wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor hiel. Dus je zou het kunnen vertalen met hielenlichter. Een ander woord voor bedrieger. Dus de naam Jacob is hij die bedriegt. Verderop in Genesis 25, daar lezen we hoe Jacob Esau zijn eerste geboorterecht aan hem, aan Jacob, liet verkopen. En nog wat verder lezen we hoe Jacob zijn vader bedroogde zich voor te doen als Esau en op die manier Esau beroofde van zijn eerstgeboorte zegen. In Genesis 32 lezen we vanaf vers 24 over een worsteling van Jacob met een man, waarvan we later lezen dat het God zelf was. En in vers 26 en verder, dan lezen we dat Jacob probeert een zegen van die man, van God, af te dwingen. Dan herkennen we Jacob weer, probeert te manipuleren, probeert een voorwaarde te stellen, probeert er een slaatje uit te slaan. Als ze uit elkaar gaan, zegt God tegen Jacob dat hij voortaan niet meer Jacob zal heten, maar Israël. Dat lezen we in vers 28, dan zegt de Heer, met God hebt gij gestreden en daarom zult u Israël heten. Israël betekent strijder met God, of God heeft de overhand. Of God zegeviert, of vorst van God, of hij zal een vorst van God zijn. Jacob is een persoonsnaam, dat was Israël aanvankelijk ook, maar het is de naam van het nageslacht van Jacob geworden. En God heeft de ontstaansgeschiedenis van zijn volk zo gestuurd, dat de eerstgeboren zegen naar Jacob is gegaan, terwijl Esau de eerstgeboren was, en op Jacob is gebleven. Jacob is eigenlijk gepromoveerd van hielenlichter tot Israël. Je zou kunnen zeggen dat Jacob de kiem was van Gods uitverkoren volk. Of de eerstgeboren van zijn volk. Zijn nageslacht, als het ware. De betekenis daarvan en het belang, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar het begon natuurlijk allemaal bij de uitverkiezing van Abraham. Maar vanaf dit moment onder de naam Israël. Laten we eens kijken hoe God naar Israël kijkt. Via Hosea 11, versen 1, 3 en 4. Daar beschrijft God zijn gevoelens voor Israël. We zien hem als vader, als verzorger, als leraar. Maar we lezen ook over zijn verdriet en zijn frustratie over het gedrag van Israël. En dat die frustratie, die verbolgenheid die je soms als ouder wel kent, dat heeft dan te maken met de liefde voor je kinderen. Het gaat niet zoals jij het wil, zoals jij het bedoelt. Dus je raakt een beetje boos, gefrustreerd, puur vanuit liefde. En in Hosea lezen we daar wat van. Daar staat, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon. Ja, nou, dat hoort je even vast. Mijn zoon geroepen. Vanaf vers 3. En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op mijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen. Met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Ik neigde mij tot hem. Gaf hem te eten. Hier wordt Israël door God mijn zoon genoemd. En in Exodus 4, versen 22 en 23, daar lezen we over hoe God iets specifieker over zijn zoon spreekt. Exodus 4. Dan zegt God tegen Mozes, vanaf vers 22... Dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zou u echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Hier wordt gesproken over mijn eerstgeboren zoon. En in de cultuur van die tijd, in die streek, was de eerstgeboren zoon bijzonder, had bijzondere privileges. Niet omdat hij beter was, maar hij was de eerste. En dat bracht nou eenmaal die bijzondere plaats met zich mee. In Egypte in het bijzonder voor het voortbestaan van de dynastie. Voor de farao was het belangrijk dat hij een zoon had. Daarmee was het voortbestaan van zijn volk, van de dynastie, gegarandeerd. En dat betekent dus heel veel. Nou, hou die gedachte even vast, daar kom ik zo meteen op terug. Wat ook goed is om te weten, in Egypte werd Farao gezien als een afstammeling van de zonnegod en tevens de oppergod Ra. En voor het volk was de koning ook de zoon van God, dus als God. En dan staat nu iemand tegenover Farao, Mozes, die zegt namens de enige echte ware God te spreken, zegt hij tegen God. Althans, Farao die zich God vindt. En dan durft die God van Israël ook nog eens te spreken over die Hebreërs, dat stelletje ongeregeld in zijn beleving, als zijn eerstgeboren zoon. Als wat uit God zelf is voortgekomen. En door wie God zijn grootheid en majesteit aan de wereld wil laten zien. Dus in dat stuk wat we net gelezen hebben, daar staan onze God, Yahweh, en de Egyptische God tegenover elkaar als God en als Vader. En ik lees dat stukje nu nog eens en dan zal ik de klemtoon wat anders leggen om dat belang van die eerstgeborene wat te benadrukken. Dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zou u echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dus God verhoogt de inzet van hun dispuut eigenlijk tot de waarde van het voortbestaan van nageslacht. Nageslacht van Farao en het nageslacht van God. Dus die hogere macht, hogere krachten, hogere inzet. En als we wat verder in de geschiedenis zijn, leren we dat een van de plannen van God is om het volk Israël door de heidenen tot jaloersheid te wekken. Dat lezen we onder andere in Romeinen 11, versen 11 en 14. En daar komt onze rol als christen in beeld. We zeggen vaak dat we in overeenstemming met het verlangen van onze Heer willen bidden. Nou, zijn verlangen gaat uit naar veel zaken, maar zeker naar Israël. Dus, als wij willen bidden in overeenstemming met zijn verlangen, dan moeten we zeker voor Israël bidden. Dat is vast één manier waarop God ons actief in wil zetten bij de uitvoering van zijn plan. Want Gods zorg gaat nog steeds uit naar Israël. Hij heeft hen nooit verlaten. Tuchtigen, dat wel, ja. Maar verlaten, nooit. Hij gaat zijn plan met Israël volbrengen. En als we kijken naar Israël, dan zien we een demonstratie van Gods trouw, net over gezongen vanochtend. Een God van trouw is hij. Zie wat een geduld hij heeft gehad door de eeuwen heen met zijn zoon, met zijn volk. Maar hij is trouw. En Gods handelen met Israël, een demonstratie van Gods trouw. Denk aan die tekst uit Jeremia, zoals we net gelezen hebben, dat hij zijn volk terug zal brengen. Dat zien we nu, vandaag de dag, gebeuren. Na eeuwenlang verstrooid te zijn geweest, zien we nu de Joden terugkeren. En zelfs naar een eigen staat. Een eigen staat. Nou, dat feit, die trouw, en dat we dat zien gebeuren in de geschiedenis van Israël, is voor ons reden om dankbaar te zijn dat God met Israël heeft gehandeld zoals hij heeft gehandeld. Het heil is uit de Joden, staat in Johannes 4, vers 22. Zonder de Joden was er geen heil geweest. En was het evangelie en de vergeving van zonden en de reiniging met God niet tot stand gekomen. En het is daarbij niet zo dat God de belofte en zijn plannen met Israël vergeten heeft of afgeschaft heeft. Maar hij heeft het juist zo geregeld dat al die zegeningen iedereen ten deel vallen. Joden en niet-Joden. Oftewel de heidenen, met andere woorden, ons, christenen. Dat is reden tot feest. En dat brengt me dan bij het tweede onderwerp van deze morgen, het Loofhuttenfeest. Dat is afgelopen vrijdagavond begonnen. Nou, Joram heeft al een klein beetje verteld over de betekenis daarvan, maar ik wil eerst met jullie naar een filmpje kijken van Christenen voor Israël.
Een van de drie grote pelgrimsfeesten die God heeft ingesteld. En dat zijn Pesach en Shavuot, beter bekend als Pasen en Pinksteren in het voorjaar. Maar het grote feest, Sukkot, Loofhuttenfeest, in het najaar. En al die drie grote feesten hebben een tijdsaspect. Dat je dat viert in het heden, maar met herdenking van wat God in het verleden heeft gedaan, toen hij daarmee de feesten heeft ingesteld. En met een doorkijk naar de toekomst. En God heeft Israël uit Egypte geleid. Toen woonden ze 40 jaar in de woestijn in loofhutten, waarin het dak open was en God hun bescherming gaf. En God voorzag in alles wat ze nodig hadden. Toen Israël eenmaal in het beloofde land arriveerde en weer in steden en in huizen woonde, toen zei God, moet je 1 week per jaar weer die afhankelijkheid ervaren door weer in een loofhut te gaan wonen, waarin het dak niet dicht is, zodat je die afhankelijkheid van God ervaart. En als Israël dat een week viert en ook daarin eet en wellicht ook slaapt, dan komt die loofhut, die afhankelijkheid, in jou. En na 7 dagen mag Israël ook weer uit die loofhut. Die loofhut is gebouwd van takken van de palm, de myrte en de wilg. En ook die nemen ze mee als een gebed in de lulaf, waarin de takken van de palm, de myrte en de wilg zijn, maar ook die zuiveren, de etrog. En dat symboliseert de 4 types mensen die ze voor het aangezicht van God omhoog heffen en daartoe bidden voor deze mensen. We weten dat ook Israël de feestrol las van Prediker, dat alles in het gericht wordt gesteld. Maar ook dat we mogen genieten met de vrouw die hij lief heeft. Dus ook een opdracht daarin. En we weten dat ook Jezus dit feest in het Nieuwe Testament gevierd heeft. Dat lezen we in Johannes hoofdstuk 7. En op die laatste dag van het grote feest, waarin Israël na een lange droge zomer het laatste water wat er nog is in het badwater van Siloam uit het midden der aarde opschept en uitgiet als een plingoffer voor het altaar van God en daarin Psalm 118 citeert, proclameert, Heer geef zegen, geef voorspoed, Heer geef heil. In de wezen bidden ze daarom Yeshua, heil. En op dat moment lezen we in Johannes 7 dat Jezus gaat staan en riep, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. En een bron levend water zal uit uw binnenste komen. Dat zei hij, dat een ieder die in hem gelooft, de Heilige Geest zou ontvangen. Als een bron van levend water vanuit jouw binnenste. En als dan na 7 dagen het feest is afgelopen, is er één speciale extra dag, die heet ook wel Shimchat Torah, vreugde van de wet. Waarin de wet, de Torah, geëindigd wordt met de zegen en direct weer geopend wordt met Genesis 1, want het woord van God gaat met je mee. En ook de mensen worden uitgezonderd om weer vanuit Jeruzalem naar hun dorpen en steden te gaan met de zegen van God en direct ook met het eerste woord wat God zegt, er zij licht. En dan lezen we in Johannes 8, vers 12, dat ook Jezus op dat moment bij de tempel was en zeide, ik ben, in naam van de Vader, ik ben het licht der wereld. En zo mogen wij ook als gelovigen het licht in deze wereld zijn. En Israël viert dit niet alleen in het heden, maar ook met een doorkijk naar de toekomst. En ook dat lezen we in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Ook in Openbaring 22, waarin staat dat God komt wonen, komt tabernakelen onder zijn volk. En dat hij zijn tent, zijn loofhut uitspreidt. En dat is wanneer de ene nieuwe mens, dat wij samen met Israël, in die afhankelijkheid van God mogen leven. En uitzien naar die grote dag dat God komt wonen onder de mensen en zijn tent, zijn loofhut, over ons uitslaat. En daarom vieren wij ook als Christenkamerzaden dit jaar het Loofhuttenfeest. Want dat staat profetisch in Zacharia 14. Eenmaal zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om daar samen met Israël dit Loofhuttenfeest te vieren. Doet u mee?
God van feesten. En daartoe geeft hij ook genoeg redenen. In Exodus 23, 14 tot 17, daar lezen we over de instelling van de drie grote feesten. En het Loofhuttenfeest is het derde van de drie oogstfeesten. De eerste twee feesten hebben wij als christenen overgenomen. Het eerste, dat is het Joodse Pascha, ons paasfeest. Het tweede, dat is het Joodse Shavuot. Dat is ons Pinksterfeest. En het derde is het Loofhuttenfeest, het Joodse Sukkot. En dat wordt gevierd als de complete oogst is binnengehaald. Nou zijn die feesten destijds niet ingesteld als vrijblijvend, optioneel, waar je aan deel kunt nemen als je er zin in hebt. Of je dat je dat wil of niet, afhankelijk van je gemoedstoestand bijvoorbeeld. Nee. God gaf opdracht om dat feest te vieren en ook hoe te vieren. Dat hebben we net gehoord in dat filmpje. Dat lezen we ook in Leviticus 23. Die zal ik er ook nog even bij pakken. Vanaf vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de 15e dag van deze 7e maand begint het Loofhuttenfeest. Voor de Heere 7 dagen lang begint het Loofhuttenfeest voor de Heere. Als ik dan toch over klemtonen spreek, dan moet ik zo goed liggen. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. In de hernieuwde Statenvertaling staat dienstwerk, geen dienstwerk verrichten. Dit zijn de feesttijden des Heeren, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen. En dan vanaf 39. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heeren vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer, uw God, 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heeren vieren, 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen. 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heeren aan de Israëlieten bekend. Een opdracht. Maar als je ziet hoe de Joden dat feest vieren, dan is dat zeker geen opdracht die een last op hun schouders legt. Ze vieren het uitbundig, met hart en ziel, vanuit overtuiging, met blijdschap, met eerbied, met dankzegging. En waar ik vanmorgen even bij stil wil staan, is wat het loofhuttenfeest voor ons christenen betekent of kan betekenen. Ik wil de betekenis daarvan, zoals we die net hebben gehoord in het filmpje, vertalen naar het hier en het nu voor ons. Want het loofhuttenfeest wordt genoemd in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat is belangrijk. Dus ook dit en dus ook voor ons. Laten we eerst eens kijken naar de voorwaarden voor de loofhut, zoals zojuist gehoord en we net hebben gelezen in Leviticus. Wordt de loofhut, de soeka, gemaakt van takken en bladeren. En het is al een paar keer gezegd, het dak moet openingen hebben, zodat door het dak de sterren zichtbaar zijn. Het moet gammel zijn, in die zin dat het niet stevig moet staan. De hut moet niet staan als een huis. En op de volgende slide, daar heb ik wat voorbeeldjes van loofhutten. Nou, die laatste rechts onderin, dat is een foto uit New York. Daar kon je een fiets huren met een kaartje erachter met daar een loofhut op. Een soort van mobiele loofhut die achter je fiets hangt en dan kun je meenemen waar je ook naartoe gaat. En op het internet vind je allerlei filmpjes ook over de bouw van de loofhut. Een paar jaar geleden hebben een aantal broeders uit de gemeente er zijn gebouwd. Die stond hier op de parkeerplaats achter de kinderruimte. Een hoop timmerwerk, wat eraan vooraf gaat, versierwerk. En toen ik dat fietsje zag, dacht ik van ja, het is eigenlijk veel makkelijker als je een opvouwbare loofhut zou hebben. Net zoals een vouwwagen. En dan met 1 druk op de knop, zo, poing, en dan ploep, ploep, ploep. Nou, dan staat je loofhut klaar voor gebruik. En na afloop opvouwen, nee, niet leuk. Nou, een andere variant dan. Een opblaasbare, dan kun je hem meenemen als je ergens naartoe gaat in je auto of je fiets. Als je naar je eigen loofhutje op de hei zou willen zitten. Misschien een idee voor ondernemers in Israël. Maar de dankbaarheid zit hem ook. En het feest is al het voorwerk. Als je samen elkaar stimuleert en motiveert en activeert en vertelt van wat de Heer gedaan heeft. En je bent bezig met het bouwen van die loofhut. Nou, dat verbroedert al. Dat geeft al reden tot dankbaarheid en blijdschap en vreugde. Nou, laten we eens kijken naar de voorwaarden van het feest zelf. Een van de voorwaarden is rust. hebben we net ook gelezen in Leviticus, rust houden. Het loofhuttefeest is aan het einde van de oogsttijd. Dus je zou denken, een tijd van rusten. Onder het mom van, na gedaan arbeid is het goed rusten. Je zou op de bank neer kunnen vallen met een houding van, de oogst is binnen, ligt opgeslagen in stevige schuren, goed beschermd onder een stevig dak. En je wilt terug naar de veilige beschutting van je huis. We hebben onze schaapjes op het droge en neigen ernaar om ons vertrouwen weer op onze materiële beschutting te vestigen. Wind, regen, kou staan voor de deur en de stevigheid van ons huis lijkt onze eerste prioriteit. Maar nee, het loofhuttefeest is ingesteld om zonrusthouding juist niet aan te nemen. Want precies op dat moment dat je je terug zou willen trekken in je stevige huis, dan roept God op om een week in een loofhut te gaan bivakeren. Zodat we juist bij hem bescherming gaan zoeken. Een Joodse man die zei eens, om te laten zien dat we geen vertrouwen stellen op onze eigen kracht, op onze eigen zekerheden, op ons eigen kunnen, op onze eigen slimheid, op ons pensioenstelsel, waar ik sinds afgelopen vrijdag gebruik van mag maken. Maar we geven ons helemaal over aan God. En de loofhut heeft een bladerdak met openingen om ons naar God te laten kijken. Om ons naar God op te laten zien en te leren beseffen dat God ons beschermt. Dat God onze toevlucht is. Dat we van God afhankelijk zijn. Dat God voor ons zorgt. Dat God voor de oogst gezorgd heeft. Hij heeft voorzien. En die zorg en voorzienigheid die beperkt zich dan niet alleen tot onze materiële behoeften of onze fysieke gesteldheid, zoals de rust die we net noemden, maar betreft ook onze geest en onze ziel. Want, en dan kijken we naar een andere voorwaarde, die staat aan het eind van Leviticus 23, vers 40. En daar staat in de herziene statenvertaling, gij zult u verblijden. Net heb ik voorgelezen uit de NBG, bewust, wat daar staat, gij zult vrolijk zijn. Nou, dat is vanochtend ook tot twee keer toe in de liederen teruggekomen. Nou kun je dat lezen als een gevolg van dat feest, al die overwegingen. En gij zult vrolijk zijn als gevolg daarvan. Als je dat realiseert, dan is die vrolijkheid is een gevolg. Maar je kan het ook zien als een opdracht. Gij zult vrolijk zijn. Dat is verplicht vrolijk zijn, zou je kunnen zeggen. Verplicht vrolijk zijn. Kan dat? Nou, dat rijtje wat ik net genoemd heb, God, 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 dat geeft voldoende redenen om vrolijk te zijn, om blij te zijn. En als je in je loofhut zit en je kijkt rond, dan zie je alleen maar wat gammele stokken, takken, een lappen stof en een klapperend zeiltje. Maar als je dan omhoog kijkt, dan zie je de hemel. En daar troont de Almachtige. En als je door laat dringen wat hij voor jou gedaan heeft, en welke gedachten hij over jou koestert, lazen we net in Jeremia, en wat voor toekomst hij voor jou voor ogen heeft, hoe hij voor je zorgt, dan geeft dat reden, genoeg reden tot dankbaarheid en vertrouwen en blijdschap. Vrolijkheid. En daarom is Gods oproep aan ons om ons aan hem over te geven. In het diepe te springen. Onze zekerheden los te laten. Hij zegt als het ware, ga in je loofhut zitten en ervaar dat alles wegvalt als je weet dat God voor je zorgt. Dat er misschien nu nog theoretische kennis wordt omgevormd tot een reëel besef dat zorgen, stress, whatever, frustraties wegvallen als je jezelf overgeeft aan hem. En als we daarbij stilstaan, dan is het wel eens goed om je eigen loofhut-tijd te hebben. Dan is het goed om jezelf in je loofhut terug te trekken als je door moeilijke tijden gaat. Om te schuilen in je loofhut. Door de gaten in het dak naar boven te kijken en te realiseren dat je afhankelijk bent van God. Van hem. Dat hij almachtig is. Dat hij je kent. Hij is jouw toevlucht. Hij is jouw sterkte. Hij zorgt voor je. Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. En om mee af te sluiten, in Hebreeën 13, vers 5, daar staat: en ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. God is trouw. Dat werk wat hij in ons begonnen is, dat zal hij voleindigen. Een belofte van hem. En God komt zijn belofte na. En dan vieren we vandaag het avondmaal. Het avondmaal dat spreekt ook van verbondenheid. Dus mijn voorstel is dat we het avondmaal deze ochtend vieren en onze verbondenheid met Israël tot uitdrukking brengen. Te gedenken wat God voor ons heeft gedaan en voor Israël. Hij heeft Israël uit de slavernij van Egypte geleid, maar ons heeft hij uit de slavernij van de zonde geleid. En denk aan de betekenis van de opening in het bladerdak. Op te zien naar God. Hij beschermt ons. We zijn van hem afhankelijk. Hij zorgt voor ons. De oogst is binnen. Wij hebben de zegeningen, nou, grotendeels ontvangen, maar er liggen nog veel meer zegeningen klaar. Die oogst is binnengehaald voor ons en wij mogen er dankbaar door gezegend worden. Wees dankbaar en blij. Dan wil ik jullie oproepen om allemaal naar voren te komen, om een grote kring te vormen. Dan zullen we het avondmaal met elkaar vieren.